Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Hij is de meest gewilde speler ter wereld, de snelste spits, de nachtmerrie van de Nederlandse verdedigers deze zomer, Kylian Mbappé. Maar bij Paris Saint-Germain wordt hij gewoon na 60 minuten gewisseld tegen Olympique Marseille. Zelfs als de ploeg door een rode kaart op de counter gaat spelen. Mbappé zelf, die begreep er helemaal niks van.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 2 april met Rick Elfrink. Rick, hoe brengt een clubwatcher eigenlijk, vroeg ik me af, tweede paasdag door? Op de meubelboulevard, ben jij een shopper dan of niet?
Nee, IKEA die verdient geen stuiver aan mij en ook de andere zaken niet. Want ik heb vandaag gewoon vanaf 10:30 moeten werken. En wij nemen dit op om 11:00 s'avonds. En ik ben eigenlijk gewoon 12:30 aan het werk geweest.
Ja, jij gaat zeg maar van het bankje met Aten Mos de hele dag door. Persconferentie Peter Bos. En dan eindigt het nog bij Jong PSV tegen Rode JC voor jou.
Jazeker, we hebben nog een andere podcast met Ernest Faber opgenomen.
Heet Van der Hertgang?
Jazeker. Ja. Jong PSV, Rode JC nog gedaan. Interviewtje daar. De stukken van Peter Bos uitgewerkt bij de persconferentie voor het duel met Excelsior. Zeer belangrijk natuurlijk, ook voor jou Etienne.
Ja.
Dus eigenlijk... En ondertussen heb ik ook nog een klein beetje wielrennen gedaan. Want de mensen die mij kennen, die weten dat ik ook nog wel een zwak voor de wielersport heb. Dus ik heb hier in de regio nog een wielerrondje gevolgd.
Ook nog.
En dat doen we dan ook nog even voor de kranten tussendoor. Dat vind ik dan ook nog wel weer leuk. Dus ja, eigenlijk was het gewoon 12:00 werken. Ik ben gisteren wel, dus de eerste paasdag heb ik wel met mijn gezin... Wat uurtjes kunnen doorbrengen in ieder geval.
Oh, gelukkig, want we maakten ons gisteren in de podcast ook wel een beetje zorgen, Mikkels en ik, over jou. Zeker omdat PSV natuurlijk verloren had tegen NEC. En Mikkels heeft ervaring met dit soort dingen, dus die zei ja.
Rick trouwens, zou die een beetje nerveus zijn? Want een boek over PSV, wat er uiteindelijk gaat verschijnen.
Ja, Rick is ook al klaar met tikken, heb ik al begrepen.
Ja, maar zullen ze het niet worden straks?
Ja, dus de vraag was, ben je al een beetje nerveus geworden na dit weekend?
Nee, totaal niet. Oh. En als dat boek er niet komt, dan brengen we het gewoon alsnog uit. Als dat boek,
PSV niet kampioen werd onder Peter Bos.
Als dat boek in de prullenbak moet, dan wordt het waarschijnlijk alsnog een bestseller. Want dan vinden ze het waarschijnlijk in Amsterdam en Rotterdam heel erg leuk om dat boek te kopen. Nee, daar moet je niet nerveus van worden. Je moet je gewoon goed voorbereiden. Als het zover is, ja, dan is alles vergeten en vergeven wat daarvoor gebeurd is als je kampioen bent. Ja, en wordt PSV het niet, dan worden ze het niet. Dan zullen we daar op acteren. Zo simpel is het.
Maar volgens mij is eigenlijk niemand die er nog aan twijfelt toch of PSV wel of niet kampioen wordt.
Nou, ik denk dat de kans dit weekend van 99,4 naar 98,6% is gegaan.
Ja, dus Peter Bos was op de persconferentie op tweede paasdag een stuk gezelliger, of niet?
Nou, hij zei eigenlijk dat hij het bij de spelers best gezellig vond. Hij zei dat hij daar eigenlijk liever zou zitten dan bij ons.
Oh,
want hij was een beetje geprikkeld. En niet door ons hoor, niet door de journalisten. Maar hij was geprikkeld omdat Kenneth Perez hem min of meer beticht had van overacting of een spelletje spelen. Bos was na de wedstrijd tegen NEC nogal in de wiek geschoten. Hij vond dat zijn ploeg min of meer arrogant had gespeeld. Hè? Wat hautain.
Ja.
Hij gebruikte wel wat verkleinwoordjes daarbij. Maar ja, je weet als je die woorden uitspreekt, dan staan de sites staan er dan meteen vol mee. Hè? En dan is het ook alweer een graadje erger dan wat hij gezegd heeft vaak. Maar hij noemde die woorden wel degelijk. En Kenneth Perez vond dat hij een beetje een spelletje had gespeeld. Daarmee zijn ploeg misschien een beetje op scherp wilde zetten. En daar was Bos nogal geërgerd over. Want hij vond, ja, ik ben juist iemand, als je dat zegt, dan twijfel je aan mijn integriteit. Ik ben juist iemand die gewoon altijd eerlijk mijn oordeel geeft, daar word ik om gevraagd. En ja, dan geef ik mijn oordeel en dan krijg ik dat te horen, alsof ik een of andere acteur of toneelspeler ben. Dus hij was daar zeer ontstemd over, was mijn indruk. En ik had ook de indruk dat hij er echt graag iets over wilde zeggen. Dus ja, dan hebben Kenneth en wij weer iets geleerd over Peter Bos. Dat hij dat in ieder geval niet is.
Het is de laatste tijd in ook een andere podcast wel een beetje een dingetje, dat hij te veel zou acteren. Mikkels heb ik het ook wel eens horen zeggen bij ons. De manier waarop hij reageerde na die goal vorige keer. Laatste minuut dat PSV toch nog scoort en dan dat hij blijft zitten, een beetje zuchtend. Men ziet dat als acteren, als buitenwacht.
Ja, nou goed, dat zou kunnen. Ik denk dat je dan inderdaad best mag juichen. Ik had wel de indruk dat hij hier gewoon, dat hij hier gewoon oprecht zijn mening gaf. Ik moet zelf ook zeggen, ik had dat gevoel namelijk. Ik zet altijd na de wedstrijd een tweetje dan online, wat ik een beetje een soort samenvatting wat ik gezien heb. En daar heb ik ook het woord wat Hotan heb ik wel daarin verwerkt. Omdat dat ook mijn gevoel een beetje bij PSV was afgelopen zaterdag. Ik had het idee dat ze gewoon niet het uiterste eruit haalden. Ja, dan kijk je uiteindelijk naar de statistieken van die wedstrijd. En dan zie je dat PSV best wel lang nog het momentum had. Dat ze 60, 70 minuten de bovenliggende partij waren. Maar Bos vond dat allemaal onzin. Die zei, nee hoor, we hebben niet gebracht wat we kunnen brengen. We hebben terecht die wedstrijd verloren. We hebben nergens aanspraak op kunnen maken. Hij was bikkelhard voor zijn ploeg. En dat zie je niet zo heel vaak. Tenminste, ik heb het bij Bos eigenlijk dit seizoen nog helemaal niet gezien. Dat hij zijn ploeg echt, tenminste, er niet voor ging staan. Wat trainers vaak doen. Hè? Dan toch echt. In Dortmund was Bos ook degene die zei, ja, ik heb het zelf niet goed neergezet. Maar nu was hij onverbiddelijk voor zijn ploeg.
Ja, ik zeg gisteren trouwens in de podcast dat hij zichzelf misschien de das op deed door Lozano naar de kant te halen. Maar die bleek nu geblesseerd te zijn uiteindelijk. Of een blessuretje, niet ernstig, maar ze willen hem een beetje sparen, hè, geloof ik.
Nou, nee, hij is niet fit. Hij ging. Zaterdag ging hij dus in de rust naar de kant, omdat het niet meer ging. Ik weet niet wat er precies aan scheelt, maar hij is gewoon niet helemaal fit. En daar zie je dus aan. Kijk, wij oordelen vaak vanaf de buitenkant. We weten ook niet alles. En ik kan me dan helemaal voorstellen als je dan dat ziet. Ja, Lozano vond ik ook niet de meest logische wissel, eerlijk gezegd. Maar ja, je houdt er dan wel rekening mee. Ik heb het verder niet beoordeeld, omdat ik het... Ja, ik kon het op dat moment ook gewoon niet zien of hij geblesseerd was of niet. Maar ik had wel het gevoel... Kijk, Bos is ook niet gek. Die gaat natuurlijk niet een van zijn normaal gesproken gevaarlijkste spelers naar de kant halen. Er was op dat moment denk ik geen reden om Lozano te wisselen. Behoudens dan dat hij fysiek niet in orde was. Nou ja, en Saibari die kon ook niet invallen. Dus dat was ook al een dingetje zaterdag. Daarvan dacht je van, dat is nou juist een speler die waarschijnlijk nodig heeft om iets, een kentering te forceren. Wat je bij hem wel vaker zag dit seizoen. Ja, en die bleek uiteindelijk ook weer niet fit. Dus dat is toch wel weer opvallend. Dan is hij dus eigenlijk vrijgegeven door de medische staf. Komt hij in de warming-up erachter. Ja, ik voel die pees. Hij heeft last van een pees. Die voel ik nog steeds. Het zijn ook krengen. Hè? Het zijn roddingen. Ik heb het vroeger zelf ook wel eens gehad. En ja, je weet het vaak. Het is vaak moeilijk om te voelen van, ja, ben ik echt 100% weer klaar daarmee of niet? En er is natuurlijk altijd tijdsdruk in het voetbal. Maar ja, hij was vrijgegeven. En uiteindelijk voelde hij zich niet zeker, zei Bari. Dus ja, daarom is hij er niet ingekomen.
Nee, en dus moet PSV vandaag tegen Excelsior gaan spelen. Belangrijk duel voor beide teams natuurlijk. Voor PSV om het vertrouwen erin te houden richting de titel. En voor Excelsior omdat ze nu ineens gedaald zijn naar plek 16 in de Eredivisie. En dat is de PD-plek natuurlijk. Dus voor beide ploegen staat er wat op het spel.
Ja, ik vroeg dat ook aan Bos. Ik zei, ja, is dat nou een voordeel voor jullie dat je tegen een ploeg speelt die 1 punt uit de laatste 8 wedstrijden heeft gepeurd? Bij Excelsior zullen ze toch ook onderhand denken, ja, wat moeten wij nog doen om überhaupt een wedstrijd te winnen?
Fitte spelers is 1, maar goed, als dan. Hè?
Ja, maar Bos zei daar eigenlijk heel simpel over. Kijk, wij moeten ons gewoon voorbereiden op Excelsior, hè, op hun namen, op Nieuwpoort, op Horemans, of wie er ook gaan spelen. Maar zei, we moeten vooral gewoon naar onszelf kijken en zorgen dat wij ons niveau halen. Ja, dat is dan een beetje een trainerstekst. Maar ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Ik denk dat PSV vooral inderdaad scherper aan de wedstrijd moet beginnen, zoals dat dan heet met een cliché. Beter in de duels, want dat was zaterdag ook wel een probleem. Ja, en als het kan, als je op voorsprong komt, dan moet je aanvoelen wanneer je de risico's moet vermijden. En dat deden ze zaterdag ook niet.
Nee, zoals die bal op Veerman bedoel je, die dan door Benitez wordt gegeven.
Ja. Daar gaan ze denk ik allebei de mist in. Ik denk dat Benitez die bal niet moet geven op die manier. Hoewel je op die manier wel vaak onder de druk uit kunt voetballen. En dat is dit seizoen ook heel vaak goed gegaan. Maar ja, Veerman lost dat niet goed op. Voelt dan niet goed aan dat het op dat moment mis kan gaan. En dat kost denk ik toch PSV de wedstrijd uiteindelijk.
Ja, precies. Goed, PSV tegen Excelsior in die midweekse eredivisieronde. Je hebt trouwens, zei je al, jong PSV Rode JC zitten kijken. Heb je met Rode aan ploegen gezien die een verrijking gaat zijn volgend jaar voor de eredivisie?
Roda is fysiek wel sterk. Dat valt al langer op.
Ik denk dat Groningen ook heeft. Wat Mikos gisteren vertelde, Groningen kan ook lang doorgaan.
Ja, nou ja, nu viel, hè, en zeker dan tegen Jong PSV, dat dit seizoen ongeveer 83 wedstrijden heeft weggegeven in de slotfase. Dus het was niet zo'n verrassing dat Roda in de 83ste minuut of zo nog scoorde.
3-2, ja.
Tja, is het een verrijking? Ik vind het allebei verrijkingen. Ik vind Roda, en dat vind ik van Willem II overigens ook, ik vind Roda, Groningen en Willem II alle drie prima namen voor de Eredivisie. Dat ze het bovenin maar uit mogen maken. Ik heb wel genoten van Roda. Waarom? En vooral van de uitsupporters heb ik genoten. Er waren ruim 2000 mensen op de hertgang. Hè, het complex waar Jong PSV de wedstrijden speelt. Ja, en dat zijn dus de echte supporters in mijn ogen. Die door weer en wind, nou was het prima weer hoor, maar... dat zijn in mijn ogen de echte supporters die naar zo'n wedstrijd komen. Dat is gewoon top. En we zagen zelfs Frans Timmermans daar nog tussen staan. Hè?
Echt waar, Frans ook?
Wel vaker, maar ja, die was er ook in vol ornaat. Helemaal prima.
Stond Frans Timmermans dan ook echt in het uitvak te hossen en dat soort dingen? Of staat hij dan keurig aan de kant bij de notabelen?
Hij heeft gestaan.
De hele wedstrijd? Dus,
ik heb hem zien staan, ook na rust. Okay. Dus ik weet niet of hij de hele wedstrijd heeft gestaan, maar hij stond.
Ah, mooi. Dus wel goed dat Frans Timmermans erbij was. Mooi om te horen. Terwijl jij daar was bij die wedstrijd, was op Ziggo Rondo te zien. Daar was Patrick Kluivert te gast. En tegenwoordig is het vaker zo, hè, als trainers te gast zijn bij Rondo, is dat vaak een soort begin of in televisieprogramma's van een open sollicitatieronde. Als je geen baan hebt, ga je in zo'n programma zitten en dan zeg je, nou, ik heb nog niet gesproken. En dan hoop je dat die club belt. Dat is in het verleden bij andere trainers ook wel eens gebeurd, dat weten we allemaal. Kluivert zei, ja, ik denk dat ik wel klaar ben eigenlijk voor Ajax. En toen bedacht ik mij, ja, ik heb zijn cv er nog even bij gepakt, Rick. Stagiair bij AZ, assistent bij Brisbane Roar, NEC-assistent van de Belofte van Twente, assistent bondscoach bij Nederland, Curaçao-bondscoach, Paris Saint-Germain, directeur voetbalzaken, Cameroen-assistent, hoofdopleidingen bij Barcelona, interim bij Curaçao en daarna bij Adana Demirspor, hoofdtrainer, tot hij daar na een paar maanden afscheid nam. Dat vertelde hij ook, dat kwam omdat er geen salaris was. Maar is dat nou het cv van de nieuwe Ajax-trainer?
Goh. Nee, dat denk ik niet. Het lijkt mij nou niet direct een aanbeveling om trainer van Ajax te worden, eerlijk gezegd.
Maar hij is er wel overtuigd van dat hij het kan doen, hè?
Ja, nou ja, ik ken hem eigenlijk niet zo heel erg goed als trainer. Ik heb niet echt heel veel gezien nog van hem. Hij heeft ook niet heel lang in de Eredivisie gewerkt, toch?
Nee.
Of als hoofdcoach of ja.
Nee, nog nooit.
Daarom. Dus ja, ik vind dat wel bijzonder. We hebben het hier vorig jaar een keer gezien. Toen Adil Ramzi, die stelde zich ook beschikbaar voor de trainingspost bij PSV. Dan wil ik dat niet met elkaar vergelijken, want die had wel minder ervaring. Hè. Die was trainer van Jong PSV. Ja, dat was toen ook denk ik niet het... Ik vond het wel mooi dat hij die ambitie toonde aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat was toen nog niet het moment. En dat voelde hij zelf uiteindelijk ook wel aan. Maar ja, Peter Bos is uiteindelijk gekomen. Dat was natuurlijk een veel logischere naam op dat moment. Ja, en bij Ajax, ja, na een seizoen waar zoveel mis is gegaan. Ja, wat eigenlijk natuurlijk voor hun een beschamend seizoen is. Dan verwacht je eigenlijk toch een naam die wat meer zekerheid met zich meebrengt. Ja, en ik denk niet dat Patrick Kluivert dat dan op voorhand is. Die zou niet... Als ik een poll zou moeten maken, dan zou die denk ik niet in de top 10 staan per se. Nee.
Nee, hij kreeg de vraag ook waarom hij niet benaderd was door Ajax. Toen zei hij, dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook af.
Oké, ja. Nou ja, als er een kabinet wordt geformeerd, vraag ik mezelf dat ook wel eens af. Hè, waarom ik niet voor een ministerspost word gevraagd of zo. Want ja, daar ben ik denk ik ook heel geschikt voor. Gekheid. Maar ja, ik vind dat een rare... dat vind ik een rare vorm van niet-bescheidenheid, denk ik. Ja, of misschien past dat dan niet zo bij de streek waar ik vandaan kom of zo. Dat weet ik ook niet. Maar ja, ik zou op voorhand niet direct aan Patrick Kluivert denken.
Nee,
maar,
goed. Hij denkt zelf.
Hij denkt daar zelf dan anders over. Het is aan de ene kant mooi dat mensen overtuigd van zichzelf zijn, hoor. Dus ik wil het ook niet helemaal afbranden. Maar ja, tegelijkertijd denk ik, ja, als ik Ajax was, hè, of als ik de leiding van Ajax was... Ja, dan zou ik toch eerder voor een zekerheidje gaan in plaats van iemand die op basis van sentiment misschien wel goed bij de club past. Maar tja,
ja.
Dat lijkt mij Ja, wat gek.
Ja, overigens wel dat verhaal uit Turkije van hem met Adana Demirspor, wel een bijzonder verhaal. Hè? Vierde plek in de competitie, maar toen was hij ineens vertrokken daar. En dat hij ook vertelt dat die president helemaal gelukkig was dat hij nog net niet zijn voetbalschoenen aan had, stond op het veld, maakte selfies, ging live op Instagram tijdens de warming-up voor een wedstrijd. En ineens was het allemaal over. Ja, spelers kregen niet betaald, zij kregen niet betaald. En toen moest het allemaal ontbonden worden. Dat is ook alweer een typisch verhaal vanuit Turkije natuurlijk. Hè?
Ja, nou ja, goed. Ja, in Zuid-Europa maak je dit soort dingen wel eens mee. Ja, om nog even op diezelfde Ramzi terug te komen. Die ging naar Marokko, naar de topclub. AC Wydad. Ja, draaide ook lekker in het begin. En ja, een paar wedstrijden wat minder en je ligt eruit. Philippe Cocu ging ooit naar Fenerbahçe. Toen dacht ik ook, joh, ach, wat doe je nou, man? Hè, dat is toch uiteindelijk helemaal niet een club die bij je past. Maar ja, dan heeft zo'n eigenaar een goed verhaal. Rob Jansen zag het zitten. Ja, en dan uiteindelijk, ja, dan toch eindigt het in een sof. En dat is zonde, want dan denk je, ja. Hè, ja, aan de ene kant snap ik wel de hang naar zo'n avontuur en dat mooi is in zo'n passievolle competitie. Maar aan de andere kant vond ik het bij hem toen helemaal niet passen. Toen dacht ik van, goh, wat zonde, waarom kies je nou niet een iets andere stap? Hè? Bijvoorbeeld een club in Spanje of zo, een middenmotor in Spanje, dat je daar iets moois kan opbouwen. Dus ja, in dit soort landen, hè, nogmaals, alle respect verder, maar ja, dan zie je toch vaak dat de emotie iets sneller de overhand neemt of de boventoon voert. Ja, dat is ook niks nieuws. Dat weet je als je in het voetbal zit, denk ik. Zeker als je Patrick Kluivert heet, dan moet je dat toch ook weten.
Ja, gisteren in de podcast had het ook over Hartman. En die zijn blessure, zijn ernstige knieblessure, waardoor hij dus eigenlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld is en ook het EK gaat missen voor Oranje. Dat is een klap voor Feyenoord. Een dag later schreef Mikkels ook bij ons op de site. Het is een jongen die heel erg sociaal en goed in de groep ligt. Dus de klap voor de groep komt ook aan. Een beetje wat Brenet had bij Twente. Toen vroeg ik me af, die werd dan weggestuurd natuurlijk wegens zijn gedrag en vanwege een veroordeling. Dus wat anders dan een blessure. Laat dat duidelijk zijn. Maar het effect van een speler die heel goed in de groep ligt, die dan met zo'n blessure wegvalt. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Wat je daarvan merkt en hoort?
Ja, je kan natuurlijk ook voor zo'n jongen dan nog iets willen forceren. Ik vind dat er in Feyenoord, daar zit heel veel spirit, vechtlust, energie in. Als je dan kijkt hoe ze die wedstrijd tegen Utrecht ombogen. En dat vind ik al langer, hè, want ik vind dat Feyenoord heeft een aantal wedstrijden in de slotfase gewonnen. Dat zegt vaak toch iets over wat er in zo'n team zit. Als je kijkt naar een Hansko, als je ziet, ja, die jongen die, hij ziet gewoon. He, nogmaals, ik volg die ploeg niet van nabij. Mikko ziet dat natuurlijk nog van veel dichterbij. Maar je ziet aan een Hansko hoe onvoorstelbaar hij de kleren erin heeft als hij niet op voorsprong staat. Dat zie je aan zo'n jongen gewoon. Daar straalt zoveel van af. Nou ja, dat vind ik echt een uitstekende speler. En dat vind ik bij wel meer Feyenoorders, hoor, dit seizoen. Ik vind wel dat, ja, nou goed, Giménez valt dan tegen nu. Maar je ziet toch wel dat Feyenoord, ja, na de winterstop eigenlijk, ja, toch wel grotendeels gelijke tred houdt met PSV, hoor. En qua resultaten in ieder geval. Ja, voor de winterstop hebben ze het gat laten vallen. Dus ja, als PSV verder geen gekke dingen doet, dan komt het echt wel goed voor PSV. Maar Feyenoord geeft niet op. En dat valt ook te prijzen natuurlijk. Dat vind ik, vanuit sportieve geest is dat natuurlijk prachtig. Dat ze in ieder geval alles doen om het PSV nog moeilijk te maken.
Ja, maar het effect van een speler die sociaal goed in de groep ligt, als die dan zo geblesseerd uitvalt.
Ja, sorry. Nee, ik gaf niet helemaal antwoord op de vraag.
Dus ik trek hem nog even terug naar die vraag.
Heel goed. Ik heb daar niet direct heel veel voorbeelden van paraat. Maar wat ik zei, ik kan me wel voorstellen dat je dan juist voor zo'n jongen iets, dat je nog iets wilt pakken, iets wilt bereiken. Hartman is wel echt ook een van die jongens die ik onder die noemen schaar bij Feyenoord. Maar ik denk dat zij zo, die spirit, energie, power, dat er zo breed in zit bij Feyenoord. Ja, dat ik niet denk dat nou hele grote gevolgen heeft.
Nee, de gevolgen zijn niet groot zijn, maar is inderdaad.
En ik vind ook dat Bart Nieuwkoop bijvoorbeeld, hè, die komt dan in het team. Ja, die brengt het toch ook wel dit seizoen op momenten. Dus ja.
Ja.
Het is wel een verlies, hè, want je bent een optie kwijt. En een hele goede optie. En een jongen die echt wel ook smoel geeft aan dit team. Maar ja, ik zou het zelf niet dramatiseren als ik Feyenoord was.
Nee, ze is waarschijnlijk ook niet doen. Wat trouwens wel mooi nieuws was. De mogelijk nieuwe, nou ja, wat is het reservedoelman van PSV? Etienne Fase. Tenminste, hij staat op het lijstje in Eindhoven, begrijp ik steeds overuit. Alle lijstjes die gemaakt worden.
Zeker, ja. Zeker. Ja. Ja hoor. Ja, ja.
Die is nu Surinaams international.
Ja, als zoiets op 1 april binnenkomt, dan denk je eerst van oké. Maar het komt van Yvonne van Beek, mijn collega bij RKC. Die volgt RKC al een aantal jaren. En wat ik van haar weet is dat zij altijd goed contact heeft met Etienne Fase. Dus wat dat betreft, ik vertrouw erop dat dat bericht dan klopt. Ja. Maar als het dan 1 april is en je ziet Fase kan Surinaams international worden. Ja, dan denk je even van oké, worden we niet in het ootje genomen. Als Yvonne dat met hem besproken heeft en zo opschrijft, dan ga ik ervan uit dat klopt. Maar ja, een hele leuke, zeker. Ja,
want ineens bleek dus dat hij... zijn vader is half Surinaams en omdat hij dan een kwart Surinaams is, is dat precies genoeg om in ieder geval als uit te mogen komen voor Suriname. En hij heeft dus de achternaam van zijn moeder aangenomen. Dat heeft zijn moeder heel bewust gedaan in de tijd ook. En nou ja, anders had hij Etienne Burnett geheten, geloof ik, volgens mij. Maar nu heet hij dus Etienne Fase.
Ja.
En nu zit hij dus, daardoor zit hij bij de voorselectie. Of kan Menzo heeft gezegd, ja, is het niet wat via Vreeseren dan om toch voor Suriname uit te komen?
Ja, maar dat is toch geweldig?
Ja.
Ja. Als je dat soort trips kan maken. Pasen is 8,29, ja, denk ik. Ja, geweldig.
Nou, ik zat ook een beetje te denken, dat ik advocaat belt al die jongens op voor Curaçao. Ik zou ook gewoon blind gaan als ik nu überhaupt ergens een paspoort uit Curaçao vandaan zou kunnen toveren. En ik zou opgeroepen worden door Dick, zou je toch gaan?
Ja, ik wel. Ik zou dat ook een geweldig avontuur vinden, zoiets. Dan... ja, proberen te verrassen. Ja. Kijk hoe ver je kan komen. Maar nee. Dit was vroeger natuurlijk... stond dit allemaal wat minder op de radar. Ja, met het veranderen van onze samenleving zijn en ook de voetballanden... is dit allemaal wat makkelijker geworden. Volgens mij bij PSV zijn ook wel wat jongens die... waar ze naar vissen wel. Andere... En Obispo, Sambo, ja, die komen dan ook voor een aantal elftallen misschien een aanmerking. Ja, dus daar wordt ook wel naar gevist volgens mij. Maar ja, dat is dan op dit moment nog niet aan de orde, begrijp ik. Maar wie weet komt dat ook allemaal nog.
Ja, dat is een mooi verhaal in ieder geval. Dat die in juni dus mogelijkerwijs daar naartoe mag. En dan speelt hij ook tegen Dick Advocaat volgens mij met Suriname. Want volgens mij spelen die tegen Curaçao onder andere. Maar dat moet eventjes nog exact nakijken. Maar volgens mij gaan die elkaar ook nog treffen ook. Dan is het toch schitterend.
Ja. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk hoe meer voetbal, hoe beter. Dus wat dat betreft. En dan gaan we dat allemaal weer kijken live. Dat is natuurlijk schitterend. Ik weet niet wanneer die wedstrijden dan gespeeld worden. Om 3 uur 's nachts of zo. Maar ja, ik blijf er niet voor op. Maar het is wel leuk om te zien.
Dat zeg jij nu, dat je niet voor op blijft. Maar jij weet ook dat als Fase PSV'er is, dat jij wel een half wedstrijdverslag in het ED gaat tikken over die wedstrijd van Fase bij Suriname. Als aanstaand PSV'er ongeveer.
Dan staat er wel om 6:15 morgens een berichtje online. Ja, vorige week was die wedstrijd. USA-Mexico was ook 2:15 volgens mij s'nachts. Ja, dat is een godsonmogelijk tijdstip. Dus dan moet je alweer vroeg op om even iets te tikken. Maar ja, dat moet toch gewoon op onze sites. Zo simpel is het.
Maar heb je dan ook nog wat gekeken van die wedstrijd überhaupt of helemaal niet?
Ik heb wel de Verenigde Staten, Jamaica heb ik gekeken. Toen was mijn dochter hier. Dus die ging nog volgens mij even op stap of zo. Dus die hebben we samen even gekeken. En dan kun je inderdaad even kijken hoe Peppy invalt. Hoe Tillman het doet. Dest was toen volgens mij nog geschorst. Maar het is wel leuk om die jongens in interlandperiodes ook aan het werk te zien. Zeker. Dat moet je ook gewoon bijhouden. Dat hoort bij je vak.
Ja, ik vind het schitterend dat je dit allemaal doet en allemaal bijhoudt. Maar goed, dan is het ook wel tijd om te kijken hoeveel je dan weet van de rest van de voetballerij. Want dan gaan we naar de vraag van vandaag.
De vraag van vandaag.
Dit was namelijk de vraag die Mikkels had voor jou en onze luisteraars gisteren in deze AD Voetbalpodcast.
Voor jou wel een lastige. Oh. Huiver maar een beetje, want de laatste keer dat er een ploeg uit de Eredivisie zich heeft gehandhaafd in de nacompetitie, of in de play-offs, hoe je het ook maar wil noemen.
Hey, dat was luisteren mee, hè, bij Excelsior. Even gezellig.
Ja, ze moeten meeluisteren ook. 2017, Roda JC. Mijn vraag is, het was een dubbele wedstrijd uiteraard. Tegen wie? En wie maakte uiteindelijk het beslissende doelpunt? Want een van die wedstrijden eindigde in 0-0. Die andere wedstrijd werd met 1-0 gewonnen. Maar tegen wie was dat? En wie maakte dat winnende doelpunt?
Nou Rick, dit staat natuurlijk in jouw geheugen gegrift. Want die wedstrijd heb je ook gekeken.
Zeker heb ik dit gekeken, zeker. Het antwoord moet zijn Roda JC MVV.
Ja.
MVV ook al veel te lang in die keukenkampioendivisie. Dat is ook een slapende reus. Die moet daar ooit nog weer eens een keer uit, vind ik. Maar ja, goed, dat gaat vanzelf wel ooit een keer komen misschien. Als die financiële problemen nu ook een keer weg zijn. En de speler was Daryl Werker.
Ja. Ja, inderdaad, dat klopt inderdaad. Er waren toch een aantal mensen die dat op tweede paasdag wisten. Jury onder andere, die nog mooi zei... Die beslissingswedstrijd was op de dag dat Tom Dumoulin de Giro won. En zodra hij de finish overkwam, vroeg hij gelijk... Wat heeft MVV gedaan? Dat is op zich wel een hele mooie inderdaad, nog uit die tijd.
Ah, geweldig.
Ja, die waren inderdaad niet gepromoveerd. Dus bij deze was dat inderdaad een hele mooie om dat mee te nemen. Dus een mooie vraag, Jury. Eervolle vermelding voor jou. En daarmee gaan we naar de vraag voor morgen.
Ja, die enten wij op Vitesse... Want Vitesse gaat morgen ook weer voetballen. Vitesse gaat vandaag voetballen. Hè, als mensen dit luisteren, dan moet ik wel even goed zeggen. Het lijkt toch heel erg moeilijk te gaan worden. Hoewel er nog wel een kansje is voor Vitesse. Maar mijn vraag is, in welk jaar promoveerde Vitesse naar de Eredivisie? Hoe lang zitten ze er dus al in? Dus in welk jaar promoveerden ze? En wie was toen de trainer?
Dat is een mooie vraag. Dus sinds wanneer, in welk jaar promoveerde Vitesse naar de Eredivisie? En wie was toen de trainer van dat Vitesse? Als je dat antwoord weet, laat het ons weten via X met de hashtag ADVoetbalPodcast. Of door mij een DM'tje te sturen via Instagram. Morgen het antwoord van Johan. Morgen bespreken we gelijk maar eens eventjes het antwoord van de PSV'ers. Kijken of die een beetje hot in het veld opkomen tegen Excelsior. Of dat ze toch met die intensiteit die Bos zo wil het veld opkomen.
Ja.
Ik ben benieuwd.
Johan, die zal in ieder geval niet Hotain de podcast gaan doen. Dat weet ik 100% zeker. Die gaat dat met volle overgave doen.
Dat weet ik ook wel zeker, ja. Dus ik ben benieuwd hoe die spelers van Peter Bos het gaan doen.
En PSV, ja, dat is voor jou natuurlijk wel een dingetje, toch? Ja, jij hoopt toch wel op een stuntje, Etienne, denk ik.
Nou, ik hoop in ieder geval dat Excelsior erin blijft. En dat hoeft dan, wanneer dat is, dat maakt me niet uit. Maar als ze maar ergens in blijven.
Er zijn rare dingen gebeurd op Woudestein in het verleden, dus... Je weet het maar nooit, maar ik ga toch wel uit van een overwinning van PSV eigenlijk.
Ja, durf je dat aan, die uitspraak?
Denk een 0-4 of zo.
Moet ik dit als kopper boven zetten? Elfrink gaat uit van een overwinning PSV tegen Excelsior. Ja, denk dat clickbait is, denk jij of niet?
Als het dan misgaat, dan hebben ze aardige clickbait, absoluut.
Dat is einde van de dag.
En dan kan ik weer een paar dagen onderduiken. Ach ja,
ik
ben het gewend.
Ik wens je een mooie wedstrijd op het prachtige Van Dongen en de Roos Stadion. En ik spreek jou binnenkort weer voor een nieuwe AD Voetbal Podcast, Rick.
Komt helemaal goed.
En blijven tikken voor het kampioensboek. Blijven tikken.
Ik blijf doortikken. Het komt goed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.